Van de NPO tot Netflix, van de bestsellers tot de grootste flops.
Welkom.
Welkom. Fijn dat je er bent.
Dit is de cultuur- en media-podcast van De Telegraaf.
Ah, gezellig dat je er bent. Welkom bij onze podcast over media en cultuur. Mijn naam is Daphne van Rossum. Ik ben mediaverslaggever bij De Telegraaf. En vandaag praat ik weer met mijn collega Rob Goossens en filmjournalist Marco Weijers. We gaan het hebben over de Golden Globes en het interview met Emma Wortelboer en Thierry Baudet. Maar nu eerst de Last Vermeer, waarin niet alleen schilderijen worden vervalst, maar ook de geschiedenis, Marco. Hoe zit dat?
Ja, misschien is het goed om even te beginnen met waar dat dan die film ongeveer over gaat. Het is een geruchtmakende rechtszaak die zich na de oorlog afspeelt, na de Tweede Wereldoorlog. In de privéverzameling van Hermann Göring, hoge nazi, werd een Vermeer aangetroffen. Die Vermeer, ze wilde weten waar dat ding vandaan kwam. Het werd naar Goudsticker gestuurd, een veilinghuis in Amsterdam. En daar werd uitgezocht waar dat ding vandaan kwam. En toen kwam de naam van de Han van Megeren bovendrijven. Nou, vervolgens was de vraag, hoe kwam die dan aan dat schilderij? En toen bleek in die rechtszaak vlak na de oorlog dat de goede man een gefaald schilder was, zeg maar, die zelf niet echt goed aan de bak kwam en was neergezabeld door de critici. En toen is hij maar oude meesters gaan vervalsen.
Niet onverdienstelijk?
Niet onverdienstelijk, want door een heel slim procedé met het vermengen met bepaalde pigmenten en het bakken in een oven, waardoor zo'n mooie krakelee, zo'n mooi patroon van scheurtjes ontstond, trapte heel veel mensen erin, ook Hermann Göring. Prachtig verhaal. Is al een keertje eerder verfilmd in 2016 door Rudolf van den Berg, een echte Vermeer. Nou, nu heeft Hollywood het opgepakt, of eigenlijk al een pak een beet 2 jaar geleden. Als The Last Vermeer, met Guy Pearce in een hoofdrol. Guy Pearce speelt Han van Megeren, de vervalser. Maar er is nog een andere rol die wordt gespeeld door Klaas Bang. En dat is van de man. De Nederlander die een verzetsheld, Joop Piller, die aan het einde van de oorlog ontsnapt naar het buitenland, uiteindelijk terugkeert als kapitein van het Canadese leger en hier gaat uitzoeken hoe die Vermeer, hoe die nou in de handen van Hermann Göring is terechtgekomen en dan vervolgens op het spoor komt van Vermegen en ontdekt samen met anderen dat het inderdaad vervalsingen zijn. Nou, om die man draait de film The Last Vermeer voor een deel. Gisteren werd ik gecontact door zijn dochter, de man van die kapitein Joop Piller.
De echte.
Ja. Die was op zijn zacht gezegd niet helemaal blij.
Die film begint met de uitspraak based on a true story. En vervolgens zie ik allemaal dingen voorbij komen die echt niet op een true story zitten. Dat is datgene wat ik chockerend aan deze film vind. Dat mensen die zo zulke goede dingen hebben gedaan uit hun context worden gehaald en verdraaid en een ander beeld. Ik bedoel, mijn vriendinnen zullen anders naar mij kijken als ze deze film hebben gezien, waar of niet.
Ja, je hoort dus de dochter van Joop Piller, Mickey Piller. Zij en haar broer en haar zus, die hoorden eigenlijk al in een wat vroeger stadium over die film. Hebben geprobeerd contact te krijgen met de producent in Hollywood. Dat ging heel erg lastig.
Dat is op zich al gek, want je zou denken dat die mensen geïnteresseerd zijn in het verhaal.
Ja, nou, die mensen hebben zich laten inspireren door een boek wat over die hele kwestie is gegeven. Een boek door een New Yorker geschreven. En ze hadden eigenlijk niet zo heel veel boodschap aan wat er dan in Nederland werkelijk aan de hand was, denk ik. Ze hebben nu dus ook het resultaat gezien, die broer en die zus en Mickey, gisteravond. De verbijstering nam eigenlijk alleen maar toe.
Het is het verhaal van mijn, onder andere het verhaal van mijn ouders. Het hoofdverhaal is hoe mijn vader Van Megeren ontdekte ooit. En daar geven ze dan ook een vreemde draai aan. Maar de zijlijn is, hoe zit het met Piller en zijn vrouw? En dat vind ik eigenlijk het allergemeenste van de film. Het is pijnlijk als je geconfronteerd wordt met het feit dat je moeder, weliswaar in dienst van het verzet, wordt tussen neus en lippen gezegd, de hoer heeft gespeeld in Amsterdam. En mijn moeder melkte de koeien en mijn vader deed haar dingen op het land en sneakte er zo'n beetje tussendoor en uiteindelijk een heuse verzetsgroep hebben opgericht. Dan is het toch pijnlijk, treurig, dat er vervolgens dit beeld van je moeder wordt geschetst.
Ah, ik vind het echt ongelooflijk. Zij is een verzetheld, die Elisabeth, die Liesje. En ze wordt nu afgeschilderd als iemand die met de bezetter het bed in doopt.
Ja, en in de film is het wel zo, moet gezegd worden, dat ze dat dan doet als verzetsvrouw. Om, als een soort Mata Hari om geheimen te ontfutselen aan hoge nazi's. Maar ja, het is compleet uit je duim gezogen. En ook al staat er dan aan het begin van de film based on a true story. Wat een soort een makkelijk uitweggetje is van ja, maar we hebben ons alleen maar laten inspireren door de werkelijkheid. Op het moment dat er mensen zijn, nabestaanden zijn, die hierdoor gekwetst worden. Op het moment dat er echt een smet op het blazoen wordt van iemand die daar helemaal niks mee te maken had. Ja, dat is echt wel heel pijnlijk. En dat blijkt ook aan de reactie van mevrouw Piller.
Maar het gekke is, in de verhaallijn, het doet er niet eens zo heel veel toe. Ik heb het idee, het is er alleen maar in gefietst om die man een alibi te geven om een affaire te hebben met zijn secretaresse, hè, die Jozef.
Ja.
Het is helemaal niet van belang dat we haar rol ook nog eens een keer.
Nee, dat is waar. Nou, waar het waarschijnlijk om gaat is dat ze iets. De film vraagt, spit zich toe op de vraag. Was Van Meegeren een verzetsheld? Want zo schilderde hij zich na de oorlog zichzelf af van: ik ben de man die Hermann Göring heeft bezwendeld. En dat maakt mij een held. Of was het een collaborateur? Iemand die lekker meelifte, zich liet vetteren door de nazi's, leuke portretjes schilderde. En daar ook nog schilderijen, nepschilderijen aan verkocht. En dat is de vraag die in de film wordt gesteld. En om die iets meer relief te geven, wordt dan ook de vraag gesteld van ja, wat mag je doen om als verzet staat? Mag je met de vijand slapen om verzet te plegen? Of is dat een soort troebel water? Maar het is een vraag die er eigenlijk niet toe doet. Wat ook nog eventjes gezegd moet worden, het is gewoon echt geen goede film. Het is een film van een debutant, van iemand die eerst films is gaan produceren. En toen dacht, nou, dat kunstje kan ik ook wel. Nou, als we ernaar kijken, kunnen we tot de conclusie komen dat hij dat eigenlijk helemaal niet kan.
Ik vond al die accenten heel opvallend. Ze spreken zogenaamd allemaal Nederlands accent. Maar je hoort volgens mij Russisch, Pools, je hoort van alles.
Wat er wel moet worden gezegd, het ziet er mooi uit. Maar ze moeten vooral hun mond houden.
Ja, ik moet zeggen dat ik het stiekem. Ik vind het heel, heel lullig natuurlijk voor de familie Piller. Maar ik vind het ergens ook alweer. Nou ja, bijna grappig dat als dan je familiegeschiedenis zo door het slijk gehaald wordt, dat het dan ook nog zo'n afschuwelijk slechte film is. Want ja, je zou dan op zijn minst hopen dat dat inderdaad met iets is dat vervolgens Oscars gaat winnen. Maar ja, dat is bij deze film ver en ver en ver weg.
Hollywood maakt moffen hoer in slechte film van mijn moeder. Dat is heel pijnlijk.
Ja, heel pijnlijk. Denk je dat het gewoon genomineerd gaat worden voor een Golden Globe, Marco? Nee. Die zijn zonde.
Ik weet dat dat niet zo is. Hoewel je bij de Golden Globes eigenlijk alle kanten op kan. Dat is dit jaar ook weer gebleken. De Golden Globes, die worden komende zondag uitgereikt, hè? Het is een belangrijke datum op de filmkalender, die dit jaar vanwege corona is verschoven. Nou, en waarom is het een belangrijke datum? Het gaat vooraf aan de Oscars. En mensen denken vaak, ja, maar dat is een belangrijke graadmeter voor de Oscars. Als je kijkt naar de Golden Globes, dan weet je daar al een beetje wie straks de Oscar gaat winnen. Nou, dat blijkt in de praktijk best wel mee te vallen. Maar wat ze bij de Golden Globes doen, is ze schieten met hagel. Ze nomineren God en iedereen en zijn moeder. En dan uiteindelijk zit er altijd wel eentje bij die ook een Oscar krijgt.
Maar kun je iets meer vertellen over die organisatie? Is dat een hele belangwekkende organisatie?
Nou, dat vindt de Hollywood Foreign Press Association, de organisatie die het uitreikt, vindt dat zelf wel.
Wie zijn die mensen?
Nou, op dit moment zijn dat 87 buitenlandse journalisten die in Zuid-Californië wonen en werken.
Dus
en
schrijven. Voor de duidelijkheid, niet-Amerikaanse journalisten. Ja, precies, want er zitten ook Nederlanders bij.
Ja, precies. Zit iemand van ons ook, hè? Freelancer.
Ja, Danielle Kool is sinds oktober van het afgelopen jaar is ook lid geworden van de HFPA. Een organisatie die in 1943 is opgericht om de belangen van die buitenlandse journalisten in Amerika te behartigen en te zorgen dat ze door studio's toegang krijgen tot sterren, voor interviews, tot regisseurs, dat er bepaalde faciliteiten zijn. Nou, dat is natuurlijk hartstikke goed dat gebeurt. Maar toen zijn ze ook de Golden Globes gaan uitreiken. En wat er toen gebeurde is, als zo'n heel klein groepje mensen belangrijke prijzen gaat uitreiken, die nog steeds belangrijker worden omdat het ook op televisie wordt uitgezonden. Dan wordt dat ook een clubje wat misschien wel makkelijk te beïnvloeden is. dachten de studio's. En ja. door de jaren heen zijn daar een paar schrijnende voorbeelden van geweest. Piazzadora, wie kent haar nog? Werd in de jaren 80 werd ze genomineerd als grote nieuwe ontdekking en ster. En dat kwam vooral omdat haar schatrijke man allemaal decadente feestjes gaf voor de HFPA. Rond de eeuwwisseling won Sharon Stone een Golden Globe voor een niet goede film. Maar dat kwam onder meer doordat haar agent alle leden van de HFPA een gouden horloge had gestuurd. En zo zijn er nog wel een paar voorbeelden van dure reisjes die worden aangeboden. Dit jaar was er ook zo'n voorbeeld. Een tv-serie, Emily in Paris heet die, denk ik.
Ja, dat is op Netflix gezien.
Daar is de hoofdrolspeelster van genomineerd. Maar de serie is niet zo goed, is niet goed ontvangen. Ze zijn wel genomineerd. Maar de Hollywood Foreign Press Association is ook met een behoorlijke delegatie naar Parijs geweest. En heeft daar een hele goede tijd gehad. En dat vertaalt zich dan blijkbaar soms nog steeds in nominaties.
Ja, dat allemaal kan. Ik was ook iets met Lady Gaga, geloof ik, hè? Staat me bij.
Nee, Lady Gaga was genomineerd voor, nu ben ik de naam weer kwijt, Born This Way, natuurlijk, ja, voor Born This Way. En dat was een grote film en het was een mooie mogelijkheid om en beste actrice en beste soundtrack van dezelfde persoon te hebben. Dat zou de allereerste keer zijn geweest. Nou ja, om het lot een beetje te helpen, heeft de studio daarachter naar alle mensen die mochten stemmen van de Academy, dat ging dus om de Oscars, een vinyl plaat met een handtekening van Lady Gaga gestuurd. Ja, en op zich, de productiewaarde is niet zo groot, want het is een LP en een handtekeningetje. Maar ja, de combinatie is natuurlijk wel van onschatbare waarde. En uiteindelijk, het zal nooit doorslaggevend zijn, maar je kunt daar wel degelijk het lot mee helpen.
Ja, wil ik nog eventjes daarop inhakend. Het blijkt nu maar weer hoe goed je elkaar in de war kan maken. Want ik hoor een Born This Way. Ik denk, hè? Hè? En het is natuurlijk A Star Is Born.
A Star Is Born.
Haar album heette Born This Way.
Dat is ook zo, ja.
Nee, dus de film heette A Star Is Born. Wat overigens wel een goede film was in zijn soort. En, dus in die zin, die nominaties vond ik minder omstreden dan bepaalde nominaties van de HFPA.
Ja, maar geldt het ook niet voor de Oscars dit? Of ik?
Nou, de Oscars is een veel grotere groep stemmers. Dat gaat om zo'n pakweg 6000 mensen.
Die zijn wat moeilijker om te kopen.
Die zijn wat minder een bepaalde richting op te sturen. En het moet gezegd worden, het is een zweem van corruptie tussen aanhalingstekens die om de HFPA heen hangt. Waar ook allerlei leden van de HFPA zich wel actief tegen verzetten. En er zijn sommige mensen die gewoon echt hele serieuze journalisten zijn die van de faciliteiten die de HFPA biedt goed gebruik maken. Maar er zitten ook een aantal mensen bij die vooral sterren willen zijn tussen de sterren. Ik kom die mensen geregeld tegen op filmfestivals en bij interviews en zo.
En die vraag jij dan om een handtekening?
Nee. Maar die willen dan heel graag vooral selfies met de sterren.
Ja.
En er zit bijvoorbeeld een voormalige Miss Universe uit Zuid-Afrika. Die zit er al jaren in. En die is vooral bezig met zichzelf te promoten naast alle bekende van de wereld.
Maar kunnen we dit dan nog wel serieus nemen? Want je zegt nou graadmeter, dat is het dus al niet. Maar het is een beetje lachwekkend als ik het allemaal zo hoor.
Het moet veel minder serieus genomen worden dan het is. Wat er ook nog gebeurt, dat is ook nog. Je hebt de uitreiking van de Golden Globes. Die worden dus uitgezonden door NBC. En wereldwijd worden die rechten verkocht. Dat levert miljoenen op. Nou, die miljoenen gaan in het laadje van de HFPA. Daarvan doen ze goede dingen. Ze laten films restaureren. Ze stimuleren jong talent. Maar afgelopen jaar bij die hele coronacrisis bleek ook dat een aantal leden van de HFPA op hun eigen loonlijst ging staan en zich voor klusjes grof lieten betalen. Wat ook nog wel een mooi voorbeeld is. De feestjes. Nou, dit jaar zal het dus niet echt een feestje zijn. Maar normaal zijn de feestjes na afloop van de Golden Globes en de Golden Globes uitreiking zelf zijn heel populair. Want daar komen alle sterren en die zijn veel losser dan bij de Oscars. En bij de Oscars zit iedereen opgeprikt. Maar bij de Golden Globes is iedereen een beetje los en de drank gaat flink rond en zo. Dus het is legendarisch om erbij te kunnen zijn. Nu zijn er ook mensen van de HFPA die in het verleden voor heel veel geld tickets voor die uitreiking hebben verkocht. Echt voor duizenden dollars. Dus ja, dat is niet helemaal fris.
Maar ja, uiteindelijk het belang van dat soort prijzen gaat wel nog steeds omhoog. Omdat er natuurlijk meer streamingdiensten bij zijn. Die allemaal ook een soort van erkenning willen door het krijgen van prijzen voor grote dingen. Emily in Paris is van Netflix. Ja. Op het moment dat zij daadwerkelijk zou winnen, dan is dat ook een erkentenis dat Netflix ertoe doet.
Ja, The Crown is ook genomineerd in meerdere categorieën.
Ja, en zo zie je, en Disney Plus wil natuurlijk heel graag zo meteen een Oscar gaan winnen voor Soul. Omdat je dan kunt laten zien van een film die op onze streamingdienst als eerst is verschenen en ook alleen maar daar te zien is, die kan gewoon een Oscar pakken. En zo hebben al die diensten hun eigen stokpaardjes in de hoop dat ze daarmee het onderscheid kunnen maken met de concurrentie. Dus ik zou graag willen dat het publiek wat nuchterder gaat kijken naar het belang van een Oscar, van een Golden Globe. En gewoon zelf nadenkt van vind ik dit een goede film of niet. Want uiteindelijk is dat natuurlijk het enige dat er toe doet. Maar ja, ik denk, om heel eerlijk te zijn, dat een naïef idee is van het belang van die prijs. En dat uiteindelijk het nog wel degelijk tot in de lengte der jaren een belangrijke graadmeter zal blijven.
Ja, dat ben ik met je eens. Wat opvallend is dit jaar, is omdat er natuurlijk vanwege de coronatijd de meeste bioscopen dicht waren, dat er nu nog steeds meer nadruk gaat liggen op die streamingdiensten en wat zij aanbieden. Ik bedoel, Netflix heeft de meeste nominaties ooit in de wacht gesleept, dit keer bij de Golden Globes. En heel veel van de films die genomineerd zijn, zijn ook alleen maar puur op streamingdiensten te zien geweest.
Ja, maar misschien moeten ze die jury meer roleren. Dat ook in Amsterdam woonachtige journalisten zich aan kunnen melden.
Ja, nou, dan ben je niet HFPA meer. Nee, ik denk dat het een instituut is wat je gewoon met een korrel zout moet nemen. Het is prima dat het er is. Maar laten we alsjeblieft ook denken van het zijn ook maar 27 mensen. Ja, pardon, 87 mensen.
87, ietsje meer. En als er nou een Golden Globe voor meest lichtgeraakte politicus zou bestaan, Rob, wie zou hem dan moeten winnen, denk je?
Nou, vorige week zou je zeggen dat Thierry Baudet zou moeten zijn. Die wegliep uit een interview met mega-NPO-talent Emma Wortelboer.
Het is helemaal zo hakkig, hè? Zo cynisch, zo ironisch. Is ligt het dan aan het beleggen van de broodjes? Het is allemaal zo, het is gewoon flauwig getoond, dus dat is niet leuk.
Niet eerlijk, vindt u?
Nee, het gaat niet om eerlijk, het is gewoon niet leuk. Dus of je gaat veranderen of ik stop ermee.
Ja, mensen zullen me nu al gaan neerslaan, maar ik vond dus om heel eerlijk te zijn dat Thierry hier volkomen gelijk had en dat hij hier veel beter uitkwam dan Emma Wortelboer. Ja. Je hoort hier haar ook Thierry in de mond leggen dat hij het niet eerlijk vindt. Want ze wil graag dat hij een soort van verongelijkt gaat spelen. Nou, hij laat het natuurlijk niet gebeuren, want hij had het helemaal niet over niet eerlijk. En toen dacht ik weer van, ja, jezus jongens. Dat is dus hoe de NPO zijn talenten opleidt. Je geeft ze een stom rubriekje in een talkshow. En voor je het weet, gaan ze zelf nog in een talent geloven ook.
Ja, het is. Ik vond ook leading the witness, want zij begint er. Hij zegt, er zijn meer dingen die ik niet begrijp aan Nederland. En dan zegt ze al, ha, 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 ja, ja. Weet je wel, ik bedoel, ze zit er al cynisch in vanaf de eerste vraag die ze stelt.
Nou ja, sterker nog, vanaf het moment dat de camera's werden opgesteld. Ik denk dat veel van de luisteraars van onze podcast ook het fragment wel hebben gezien. Het is een setup waarbij ze niet elkaar aankijken, maar op bankjes zitten met de rug tegen elkaar. Ja. Allebei hun eigen camera. En de enige reden waarom je dat zou doen, is omdat Emma Wortelboer dan zonder dat Thierry het ziet gekke bek in de camera kan trekken. Ja. Ja, dat is gewoon niet je rol als interviewer. En ik word daar als televisiekijker ook, om heel eerlijk te zijn, een heel klein beetje misselijk van.
Maar ik snap wat jullie zeggen en ik vind het voor een groot deel ook waar. Ik vind ook wel dat de acceleratie van ik vind het niet zo'n leuk gesprek naar wat zegt hij op een gegeven moment tegen haar? Je hart staat niet open en ik vind je hart. Ik heb thuis wel eens ruzie met mijn kinderen. En dan gaat het ook van niks naar een enorme explosie. Zo voelt het ook wel een beetje.
Ja, maar ja, goed. Het gaat heel lang over koffie, over kleffe broodjes. Ja, joh, ik begrijp het wel. Dan heb je het eigenlijk al gehad. Van, stel eens een goede vraag, joh.
Ja, het interview ging gewoon echt nergens heen. Op het moment dat je, ik bedoel, zo'n vraag over de broodjes, dat kan uiteindelijk tot een goede vervolgvraag leiden. Maar ja, Thierry die doet misschien wel 20 interviews op een dag. Die heeft natuurlijk inmiddels ook wel door wanneer iets een goed interview kan gaan worden en wanneer niet. En in dit geval, ja, soms is een interview ook gewoon pokeren. Hè? Je kunt, als je een slechte hand hebt, wel tot het einde in de wedstrijd blijven zitten. Maar dan gaan je verlies alleen maar oplopen. Hij had door dat hij een slechte hand had en die wist, ik moet gewoon nu uitstappen, want ik ga hier helemaal niks meer aan winnen. En ja, uiteindelijk, hij heeft er natuurlijk best wel wat kritiek op gekregen. Maar ik denk dat de mensen die hem, nou ja, die laten zeggen openstaan voor wat hij te zeggen heeft, dit helemaal niet zo gek vonden. Want het was gewoon een totaal zinloos klote interviewtje waarin hij niks te winnen had.
Maar de vooringenomenheid die zij heeft hij die niet net zo hard over de NPO die in bepaalde manier dingen insteekt?
Zeker. En dat maakt het in zekere zin als interviewer alleen maar makkelijker. Want je hoeft alleen maar dat bloot te leggen en dan ben je er al. En in plaats daarvan kiest Emma Wortelboer om het een soort van Emma Wortelboer personality show te maken. Ja, op het moment dat zij dat deed en Thierry door had dat het meer om haar draaide dan om hem, dacht hij van ik peer hem. Dus in dat opzicht, het is ook gewoon. Nee, ik had toevallig vanochtend nog die discussie met vrienden. Van, moet je nou Thierry Baudet een podium bieden? Ja, ik ben van de stroming dat je dat altijd moet doen. Want als iemand blijkbaar een dubieus verhaal heeft en je kunt daar niet met een paar sterke vragen doorheen prikken, dan was het misschien niet zo'n dubieus verhaal als je dacht. Maar het blijft een ingewikkelde kwestie. Waarin ik dus wel denk dat Emma Wortelboer hier alles wat ze had kunnen doen heeft laten liggen.
Hilversum heeft natuurlijk wel een traditie om ADHD'ers in het zadel te hijsen. En ze zijn natuurlijk dol op de Splinters en Willem Ruijsen en Paul de Leeuw van deze wereld. En lekker spontaan, lekker flapuiterig. Maar dat kan ook, ze gaat er zo onvoorbereid in. Dat kan ook helemaal zijn doel voorbij schieten natuurlijk.
Ja, en toch mag het allemaal bij de NPO. En ik moet ook wel zeggen, bij RTL en bij Talpa krijgen mensen van deze leeftijd eigenlijk deze kansen niet. Tenzij ze het al elders hebben laten zien en ze voor een groot salaris worden binnengehengeld. Dus in dat opzicht wel enige lof voor de NPO. Maar tegelijkertijd, nou ja, hoe dan nu Emma zo'n rubriekje krijgt en eigenlijk niet zoveel hoeft te kunnen. Omdat gewoon tot in de lengte der jaren te mogen doen. Totdat ze een eigen personality show krijgt. Hoe nu ook weer Splinter Chabot op het paard wordt gehesen met een eigen talkshow. Die niet zoveel voorstelt, maar ja, dit gewoon wel de zendtijd krijgt.
Rechtstreeks uit Amsterdam, hier is Splinter!
Ja! Goedenavond. Goedenavond, lieve mensen. En welkom bij de allereerste Splinter. En sinds gisteravond mag ik dan eindelijk vrij praten. En dat is ook precies wat we hier gaan doen.
Het laat eigenlijk zien hoe makkelijk het blijkbaar is om mensen een ster te laten worden. Zolang je ze maar lang genoeg vertrouwen geeft dat ze misschien niet helemaal verdienen.
Dan is er toch nog hoop.
Voor jou, Marco, voor jou.
Nee, ik ben die leeftijd al voorbij helaas. Maar wat ik wel grappig vond bij het zien van Splinter, is dat hij zo ontzettend goed aan Graham Norton heeft gekeken op de BBC. Tot en met zijn glitterjasje aan toe. En het spelen van de gay best friend. Een heel amicaal en wat leuk. En ik vond het bijna een kopie.
Maar haak jij niet af als daar drie 19-jarigen zitten te vertellen over hun seksleven en zo. Dat je denkt van ja, ik weet het niet.
Nou, ik vind dat wel interessant om te bekennen.
Ja, dat dan misschien weer wel. Maar het spreekt het jou aan?
Nou, ik vind dat hij. Rob heeft het om dat hij op het paard is gehesen. Ik denk dat hij te vroeg op dat paard is gehesen. Ik vind het wel een iemand met een sympathieke uitstraling. Hij heeft wel de gunfactor.
Ja.
Ik denk dat de jongen best wel een aantal dingen kan. En dat ook nog steeds beter zal kunnen gaan doen. En dat de NPO dan die kweekvijver wil bieden, vind ik prima. Of ze hem op dat moment dat moeten bieden, dat weet ik niet.
Dat is dan misschien een beetje te vroeg.
Ja. Nou ja, hoe dit wel ook een beetje gaat. Hè? Want Splinter wordt gemaakt door Avrotros. En Avrotros zit bijvoorbeeld niet nu in de pool van presentatoren voor Op1. Caro NCRV zat er ook lang niet in. Nou, Caro NCRV, Avrotros en BNNVARA zijn de grote omroepen. BNNVARA heeft de afgelopen jaren bijna monopolie gehad op talkshows. Ze hadden natuurlijk Matthijs van Nieuwkerk, maar ze hadden ook Pauw. Nou, op een gegeven moment stopte Pauw. Kort daarna zei Matthijs van Nieuwkerk, ik stop ermee. Maar die hebben nu wel gewoon twee avonden voor Op 1. Ja. Caro en Cervé en Avro Tros zaten daar niet tussen. Caro en Cervé had Dionne Staks in de aanbieding. Nou moet ik het goed zeggen, nee, dat was ook Avro Tros. Caro en Cervé had Sven Kokkelman in de aanbieding. Ja, nu zeg ik het goed. En Sven Kokkelman die kwam er in eerste instantie niet tussen. Uiteindelijk zit hij er wel tussen.
Met zijn Litmus.
Maar nog steeds, precies, nu op de zondagavond. Maar nog steeds zit Avro Tros daar niet tussen.
Ja.
En op een gegeven moment komen die op het punt dat die zoiets hebben van... Ja, wij moeten wel ook iets doen in dat talkshow.
Dus hij wordt een soort opgeleid daarheen.
Dat zou je wel zo kunnen zeggen, inderdaad. En Avro Tros, die weten, omdat ze zo groot zijn, de zendtijd krijgen ze wel. Nou ja, Splinter Chabot ligt ook goed bij Frans Klein, die over de zenders gaat bij de NPO. Dus wat dat betreft, dat is een makkelijke combi. Ja, en uiteindelijk, Avro Tros heeft er alle belang bij dat Splinter niet verdrinkt. Hij hoeft helemaal geen negens te scoren elke week, zolang het maar goed genoeg is om een voldoende te halen. En als je dan lang genoeg op die manier bouwt, dan heb je op een gegeven moment iemand die je ook ergens voor, misschien wel het tijdslot van de wereldrijd, het voorheen de wereldrijd door, nu de vooravond, kunt nomineren. Of misschien wel bij Op 1 erin kunt schuiven. En uiteindelijk, zo werkt het wel ook. Het is geen hogere wiskunde. Dus ja, zolang Splinter geen al te gekke dingen gaat doen, niet aan de drugs raakt en weet ik veel wat, kun je gewoon uittekenen dat hij over 5 jaar, waar dan ook op welke zender, een prominente plek krijgt om een talkshow te maken.
Een groeidiamantje.
Nou ja, misschien niet eens een groeidiamantje. Misschien gewoon niet een kristal, maar een mooi gekleurd glazen steentje. Maar als je maar lang genoeg poetst en je zegt maar vaak genoeg O en A, dan gaan mensen zo waar geloven dat het daadwerkelijk een diamant is.
En denk je dat Dennis Schouten nog een keer ergens boven komt drijven? Want die is ongeveer afgeserveerd.
Ja, en heel duidelijk zoekende. Hij had afgelopen weekend een mooi interview in de Tubantia. Nou, Tubantia is onderdeel van de AD-groep natuurlijk. Dus dat stond ook in de andere de persgroep kranten. En daarin zegt hij dat hij niet goed weet of hij wel door wil met televisie. En ik heb hem daarover en toen zei hij van eigenlijk is het ook op dit moment een theoretische exercitie. Want op dit moment heeft hij geen televisiewerk. En hij werkt natuurlijk voor Roddelpraat, een YouTube-rubriek samen met Jan Roos. Waardoor, Jan Roos is paria. Maar door die samenwerking is Dennis het zelf ook geworden.
Ja, en ik probeer even geforceerd een bruggetje natuurlijk te maken. Want hij heeft Thierry Baudet ook geïnterviewd en in een soort persiflage.
Bruin brood of wit brood?
Wit brood.
Wit brood? Waarom?
Ja, dat... Dat vind ik toch lekkerder. Het zal wel met mijn jeugd te maken hebben.
Ja. Vertrouwt u de bakker? Vertrouwt u de bakker, meneer Baudet? Vertrouwt u hem wel?
Dat hangt van de bakker af.
Ja, dat doet u natuurlijk toch wel weer heel erg goed.
Ja, aan de andere kant, ik vond het ook een heel erg oude jongens krentenbrood sfeertje.
Nou, letterlijk ook, hè, over brood gesproken.
Ja, Baudet, die moest duidelijk nog eventjes... aan de ene kant kwam hij misschien beter uit dat interview met Emma Wortelboer dan Emma Wortelboer zelf. Aan de andere kant had hij misschien nog wat damage control te doen. Door met Dennis Schouten in deze setting te gaan zitten. Maar dan geeft hij het ook wel heel leuk met Dennis Schouten. Er wordt ook wel heel hard gelachen vanuit de buik. Dat geloof ik dan weer niet. Dat vertrouw ik dan weer niet.
Ja, zo grappig was het nou ook weer niet, inderdaad. Maar het is wel, dat is wel ook de rol die je soms kunt pakken. En Dennis weet gewoon dat Thierry hem vertrouwt. En dat Thierry dus wel wil meewerken aan zoiets. En zo zetten ze met z'n tweeën Emma Wortelboer een beetje te kakken. Ik vond het wel geinig. Maar wat Marco al zegt, ook weer niet zo grappig als Thierry het leek te vinden in het
Hij was
filmpje.
Voornamelijk opgelucht, denk ik. Dat hij,
ik vond het vooral heel slecht geacteerd. Ja, geen Golden Globe.
Dat is een,
geen
dat
Golden
is goed
Globe.
Punt. Nee, dus ik vond het niet het allerbeste interview ooit. Het was op zich wel grappig. En ja, wie weet als Dennis Schouten naar bed gaat met de leden van de Sonja Barend Award, dat hij er nog een prijs voor kan winnen ook.
Nou.
Want iedereen is te koop, dat blijkt maar weer.
Ja, corruptie alom. Bedankt voor het luisteren. En vond je deze podcast nou Golden Globe waardig? Abonneer je dan via je favoriete podcastplatform. Dag!
Op 15, 16 en 17 maart gaan we naar de stembus. Alles is erop gericht om die verkiezingen veilig door te laten gaan.
In aanloop naar de verkiezingen presenteert De Telegraaf De Stembus. Een podcast met het laatste campagnenieuws.
Dit is allemaal privé en het onderscheid niet accepteren tussen privé en publiek, dat hoort bij een totalitair regime.
Jonge meisjes en vrouwen die kunnen zien, vrouwen zijn ook bazen van de wereld.
Het traditionele politieke bolwerk is toch ook met al die mannen is toch ook toch best wel vaak een wedstrijdje verpissen.
Ik ben een jaar of 10, 11 geloof ik nu lid van de Friese Elfstedentochtvereniging.
Met opvallende fragmenten en een duik in het archief.
U kijkt zo lief.
Oké. U garandeert.
En ik citeer Lakhdar Brahimi. Toen ik kwam had ik een paar goede ideeën. Het is nu tijd voor iemand anders met een paar goede ideeën.
Kom mij niet aan met wappie gedrag. Als hier één wappie is, dan bent u het eerder dan ik.
Luisteren dus vanaf 1 maart elke ochtend van maandag tot en met vrijdag. Natuurlijk op de site en app van De Telegraaf en in je favoriete podcastplayer.
You ain't seen nothing yet?
Ga stemmen voor de nieuwe Tweede Kamer.